De tekst voor de prediking vindt u in 2 Timotheus 3 en in het bijzonder de versen 14 en 15. 2 Timotheus 3 vers 14 en 15. Deze woorden: maar blijf gij in hetgeen ge geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie ge het geleerd hebt, en dat ge van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. 2 Timotheus 3, de versen 14 en 15. Geliefde gemeente, jongeren, een oude man schrijft een brief aan een heel wat jongere knul, man. Die oude man, u bent me al voor, dat is Paulus. En die jonge man, Timotheus. Jawel, ze verschillen heel wat in leeftijd. Misschien wel 40 jaar. Maar ook de omstandigheden waarin ze verkeren, die zijn wel wat anders. Want Paulus, hij is opgeborgen in de gevangenis. Wellicht in de Mamertijnse gevangenis in Rome. En als u bij gevallen in Rome komt, u kunt die gevangenis nog steeds bezoeken. Het is een zwaar regime. En de apostel, hij weet, dit loopt uit op het schavot. Of wellicht de arena. De marteldood. Zijn werk als apostel zit erop. Hij mag terugzien op wat God in zijn leven heeft gedaan. En wat hij in de kracht van zijn genade zelf ook heeft mogen verrichten. Maar nu, de apostel, hij belijdt het in deze brief. De tijd van mijn ontbinding. En daarmee bedoelt hij zijn losmaking. Zijn bevrijding. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Wel, dat is Paulus. En Timotheus, nou, Timotheus die heeft de druk. Hij zit midden in het werk van het evangelie. Hij is namelijk werkzaam in Efeze, waar hij de ouderling van de gemeente is. Efeze, een hele centrale en belangrijke plaats in het Midden-Oosten. Een bruisende wereldstad aan de westkant van Klein-Azië. Daar mag hij werken aan de uitbreiding van het evangelie. En dat is zwaar en verantwoordelijk werk. Paulus dus, een eenzame man geworden. Ja, dat lezen we ook aan het slot van deze brief. Deze brief die de laatste is die ons van de apostel is overgeleverd. Hij noemt de naam van Demas. Demas die hem verlaten heeft. Die deze tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. En hij schrijft: in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest. Maar ze hebben mij allen verlaten. We voelen de pijn van de apostel. En Timotheus? Timotheus midden tussen de mensen. Want nu gemeente, zo is ons deze brief overgeleverd. En in de woorden van onze tekst richt de apostel een aansporing, een bemoediging, een aansporing tot Timotheus. En daar staan we vanmiddag, bijna avond, daar staan we een ogenblik bij stil. Ook met het oog op het werk in de gemeente dat aanstaande is onder jongeren en onder ouderen. Een aansporing van de apostel. Drie dingen: de achtergrond van die aansporing, de drang in die aansporing en het motief van die aansporing. Een aansporing van de apostel. De achtergrond ervan, de drang erin en het motief tot die aansporing. Laat ik gemeente om te beginnen nog een merkwaardig verschil tussen Paulus en Timotheus noemen. Namelijk hun achtergrond, het gezin waarin ze zijn opgegroeid. Dat was heel verschillend. Paulus, Hij is destijds opgegroeid in een Joods, wellicht best een streng Joods gezin in Tarzen. Van kinds af had hij niks anders geleerd en het was hem bijgebracht om nauwgezet te leven naar de geboden van Mozes. Hij was nog maar een jonge man toen zijn ouders hem naar Jeruzalem stuurden om daar nader onderwezen te worden door de schriftgeleerden. En hij was daar terechtgekomen aan de voeten van Gamaliel. En zo was hij helemaal ingewonnen en ingeleid in de schriften. En Paulus op zijn beurt, leergierig als hij was, toegewijd aan de dingen van de schriften, de apostel, hij kende de schriften. Hij had ze geleerd en hij had ze op zijn wijze ook lief gekregen. En deze Saulus van Tarzen, hij was als een Joodse man een voorbeeld. Ik kan me zo voorstellen, gemeente, als Saulus in die tijd in zijn keurige schriftgeleerden gewaad, smetteloos wit, door de straten van Jeruzalem ging en hij daar, net als de andere schriftgeleerden en de fariseeën, op een moment stil stond op de hoek van de straat en daar in het openbaar stond te bidden. Nou, je moet het maar durven. Je moet het maar willen. Zou jij het doen? Hier op Urk, op straat, staan bidden. Wel, als hij daar zo stond en de vaders en moeders met hun kinderen langskwamen, gemeente, kan me voorstellen dat de moeders tot hun kinderen zeiden: stil, zie je die man? Dat is een heilige. Hoor je hem bidden? Oh, wat een eerbied gaat er van deze man uit. Wel, dat was Saulus van Tarzen. Zo was hij ook opgevoed. Met respect voor de schriften. Nou, bij Timotheus was dat anders. Zijn moeder was een Jodin, jawel. En daarmee was Timotheus dus ook een Joodse man. Maar zijn vader was een Griek. Timotheus was een kind uit de gemeent huwelijk. We lezen erover in Handelingen 16. Misschien wel een keurige, oppassende vader, maar wel een heiden. Zijn moeder, een godvrezende Jodin. En zijn vader, die van de God van Israël en van de dienst en de God van Israël niet wilde weten. Die het naar alle waarschijnlijkheid ook had belet dat Timotheus besneden werd als teken van het verbond met de Here. Heel verschillende opvoeding die twee, Paulus en Timotheus. Maar wonderlijk kan het gaan, toch? De Here had ze samengebracht. Zelfs zodanig dat er tussen die twee iets van een vader-zoon verhouding was ontstaan. Aan het begin van zijn eerste brief aan Timotheus noemt Paulus hem mijn oprechte zoon in het geloof. En op een andere plaats, in 1 Korinthe 4, schrijft hij over hem als mijn lieve en getrouwe zoon in de Here. Nou, dan is er best wat ontstaan tussen die twee. Hoe is het gekomen? Nou, Timotheus, die woonde in Lystra, een stad in het midden van Klein-Azië. Wel, Timotheus, opgevoed door zijn moeder Eunice en door zijn grootmoeder Lois. Beide waren vrouwen die de Here vreesden. En zowel moeder Eunice als grootmoeder Lois hebben veel voor de kleine Timotheus betekend. Ze hebben hem opgevoed bij het woord van de Here en ze namen hem mee naar de synagoge. En dat terwijl een vader er niet van weten wilde. Nog even dit, hoe het allemaal gegaan is voor het huwelijk en in het huwelijk van Eunice met haar Griekse man, we weten het niet. Zou, gemeente, zou jongens en meisjes Eunice als Joods meisje, kan, eerst een tijd in de wereld hebben geleefd? Heeft ze in haar jeugd misschien de godsdienst vaarwel gezegd en zo aan die Griekse jongen zijn geraakt, tot verdriet van haar moeder Lois? Nou, dat kan. En dat terwijl de Here tot het volk van zijn verbond had gezegd dat ze geen juk met een ongelovige mochten aangaan. En misschien wel tijdens haar zwangerschap, toen de verantwoordelijkheid van haar kindje ging drukken, dat ze gewonnen was voor de dienst van de Here. Of is het misschien anders gegaan? heeft haar aanstaande man voor zijn huwelijk met Eunice haar misschien wel beloofd dat hij met haar mee wilde gaan naar de synagoge. En heeft hij later misschien die belofte wel verbroken. En zijn afkeer tegen het teken van de besnijdenis laten gelden. Want in de ogen van de Grieken was de besnijdenis maar een verminking van je lichaam. Hoe het zij, Timotheus is opgegroeid in een gebroken gezin. Er werd van twee kanten aan hem getrokken. Zijn vader wilde misschien meenemen naar het amfitheater, naar de heidense tempel. En zijn moeder en oma wilden hem opvoeden bij de heilige schriften van Mozes. Onze tekst zegt het heel duidelijk. Paulus heeft het gehoord uit de mond van Timotheus. Van kinds af de heilige schriften geweten. En die schriften, ja natuurlijk, dat waren de schriften van het Oude Testament. Want die van het Nieuwe Testament waren er nog niet. Daarin is Timotheus onderwezen. De woorden die hem wijs konden maken tot zaligheid. En die een stempel op zijn leven hebben gezet. Wat een voorrecht zeg. Wat een voorrecht. Als jij een moeder, misschien wel een vader en moeder, hebt ontvangen die de Heere vrezen. Die je bij de hand genomen hebben, niet alleen naar de kerk. Maar in wie leven je ook gezien hebt iets van de grote waarde van het dienen van de Heere. En het is in jouw leven, het is in jouw leven de weg geweest waarin je ook de Heere ging zoeken en door genade hem kennen. Wel, en toen dus Timotheus in de synagoge zat, zoals hij gewoon was, toen kwam daar op enig moment een prediker. Een prediker in de stad Lystra. Paulus was zijn naam. En hij kwam met het evangelie van de Heere Jezus, met het woord der zaligheid. En Paulus ging de mensen in de synagoge daarin onderwijzen, dat die schriften van het Oude Testament vervuld waren in de Heere Jezus Christus, die gekomen was, hij die beloofd was aan Abraham en aan David en door de profeten was voorzegd. Ze getuigden van hem en het wonder gebeurde, namelijk dat niet alleen de oude Lois en haar dochter Eunice voor dat woord van Paulus vielen, maar dat dat zaad van het evangelie binnenkwam in het hart van de jonge Timotheus. Het schoot wortel en het groeide en het ging vrucht dragen. En zo hoorden ze alle drie tot de christelijke gemeente in Lystra. Lois, Eunice en Timotheus. De Heere werkte krachtig door in het hart van deze jonge man. En dan duurt het niet lang dat Paulus die oog kreeg voor die jonge Timotheus. Dat Paulus het waarachtig geloof dat God in zijn leven geplant had opmerkte. En dat Paulus hem meenam om zelf ook dienstbaar te zijn in het evangelie. Dat is al lang geleden. Wel, maar de apostel is het niet vergeten. En nu Paulus oud geworden is en nu ze van elkaar gescheiden zijn, nu is Paulus nog steeds betrokken op de bediening van Timotheus die hij ooit heeft achtergelaten in Efeze. En Paulus spoort hem aan, onze tekst. Timotheus, blijf in hetgeen ge geleerd hebt. Blijf in de weg van het woord van de Heere. Want de woorden van God zijn je toebetrouwd, Timotheus. Je weet toch wel in welke weg je ze ontvangen hebt? Je grootmoeder toch? Oh, ze leeft niet meer. Nee. En je moeder? Nou, misschien leeft ze ook niet meer. En ik weet het. Dat ongeveinsd geloof heeft God ook in jouw leven geplant. Paulus schrijft zelfs, daarvan is uw verzekering gedaan. En Timotheus, God zelf heeft zulke overtuiging in je hart gelegd, dat je het zelf ook zeker weet. Je bent ervoor ingewonnen dat het woord dat ik heb gebracht aangaande de Heere Jezus Christus, de enige naam onder de hemel gegeven waardoor je moet zalig worden, dat je er zelf ook van overtuigd bent dat dit de rechte leer is, de leer der Godszaligheid. En nu heeft de Heere het je toebetrouwd. Hij heeft het je als het ware in de handen gelegd. Wel, Timotheus, wijk daarvan niet af. Nou, dat is de aansporing die de apostel geeft aan Timotheus. Ondertussen, gemeente, ondertussen mag het ons wel een wonder heten dat deze Timotheus, en ik schetste er iets van, deze Timotheus opgegroeid in een gebroken gezin, dat desondanks de Heere tot deze Timotheus heeft gesproken. En dat was niet de verdienste van zijn moeder Eunice, die met een heidense jongen was getrouwd. Nou, jongens en meisjes, daar zit best een les in. En misschien zit je daar helemaal niet op te wachten en denk je, nou ja, moet dat nou? Die Joodse Eunice, die kreeg op enig moment contact met een heidense jongen. En de relatie groeide uit tot een huwelijk. En dat, terwijl de Heere dat verboden had. Het mocht niet. En weet je, dat mag nog niet. Nou, ja, nee, dat mag nog niet. Bij het volk Israël in het Oude Testament niet, en bij de christenen in het Nieuwe Testament niet. En bij de kerkelijke jongeren van nu evenmin. Het is een woord uit het Nieuwe Testament. Trek geen juk aan met een ongelovige. Nou, gemeente, dat is, jonge mensen, dat is gewoon klip en klaar. De Heere verbiedt het. Verkering krijgen met een ander die van God en van zijn dienst niet wil weten. Ja, zei hij, ja, maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Ah, we houden van elkaar en ik krijg hem best mee naar de kerk. En ze heeft het ook toegezegd. Nou, gemeente, het huwelijk is geen evangelisatiemiddel. En er zijn zat voorbeelden. En ik maak me sterk ook op Urk. Dat het helemaal verkeerd ging. Dat de beïnvloeding één kant op ging. De verkeerde. En het gezin dat uit zo'n relatie groeit. En de generatie daarna weten van de Heer en zijn dienst niet meer af. En nu kan het best zijn dat ik hiermee toch wel wat jongeren voor de voeten loop. Dat je zegt, ja dominee, nou ja, je kunt nog meer. Natuurlijk. Er zijn ook uitzonderingen. En er zijn geweldige voorbeelden. Nou, dat is hier. Zeker, zeker. Eunice met haar Griekse man. Er zijn uitzonderingen, jawel. Waarin blijkt dat zo'n gemengd huwelijk tot de bekering van de onkerkelijke partner leidt. Maar weet je, dan is het wonder wel extra groot. En je hebt jezelf in een risicoveld gebracht. Kijk je naar Eunice? Ze stond er alleen voor. Misschien had ze wel een goede man. Een lieve man. Die goed voor haar zorgde. Maar hij had het verboden dat hun zoon besneden werd. En wie weet wat voor conflicten dat in het huis heeft teweeggebracht. Oorlog in het gezin. Maar des te groot is het wonder dat het goed gekomen is. Timotheus heeft van kinds af de heilige schriften geweten. Er staat zelfs zoiets van de moederschoot af. Eunice heeft haar plicht gekend. En ik wijd daar maar één enkele zin meer aan. Was zij, of ben jij, bent u, als jonge moeder, zo'n Eunice, die je kindje bij de Heere brengt. Zoals de moeder van David het deed. We lezen maar op een enkele plek in de Bijbel iets over de moeder van David. Lees Psalm 22 eens. Daar zegt David, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de moederschoot aan, zijt gij mijn God. Nou, dat gold ook Timotheus. En Paulus weet ervan. Timotheus heeft het hem verteld. En zo mag Paulus Timotheus, die nu zelf een leidinggevende positie, ambtsdrager is in de gemeente van Efeze, herinneren aan het wonder dat God hem in zijn vroege jeugd al beweldadigd had. Nou, hoe dan ook. Of je nou verkering hebt of nog geen verkering, of hoe oud je ook bent. Dit is het waar je jaloers op mag zijn. Dat je van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Nou, dan het tweede. De drang in die aansporing. Ik lees hier, maar, staat er, begin van vers 14, maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt. Gemeente, wat lezen we daarin? Een tegenstelling. Een tegenstelling. Het woordje maar verwijst naar wat ervoor staat. En daar gaat het over boze mensen en bedriegers die tot erger zullen voortgaan. Verleidende en wordende verleid. Zo vinden we het ook hier in deze brief die Paulus aan Timotheus schrijft. Daar Paulus zegt, weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen ontstaan. Dat er weerstand zal zijn tegen de dienst van de Heere. En de gemeente, als ik het nou goed lees, dan gaat het hier nog niet eens om de weerstand en de strijd van buitenaf. Maar dan gaat het hier om wat er in de gemeente plaatsvindt. Ik lees in hoofdstuk 3 vers 5. Mensen die een gedaante van Gods zaligheid hebben, maar die de kracht ervan verloochend hebben. Wat zijn dat voor mensen? Nog een beetje, dat zijn mensen die in de kerk zitten. Het zijn mensen die, ja, misschien wel net als Timotheus, die van hun vroege jeugd af de schriften gehoord hebben. Die misschien een godvrezende oma hadden. Of een vader die ze aan de hand heeft genomen. En die uit zijn eigen leven en uit de schriften hem of haar heeft willen onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. En toch, mensen die een gedaante van godzaligheid hebben, maar die de kracht ervan verloochend hebben. Het is bij hen aan de buitenkant gebleven tot nu toe. We lezen dat gemeente door heel de schrift heen. De profeten moeten het volk van Israël ook menig keer vermanen. Dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Zou dat kunnen? Geldt jou dat misschien? Jawel, je zit in de kerk. En natuurlijk wel. Je wil je ouders niet tegenspreken. Of u, die zit. Je bent al 40, 50 jaar, maar je hebt een druk door de week. En aan de dingen van je ziel kom je eerlijk gezegd niet of nauwelijks toe. En het blijft allemaal buiten je. Gemeente, zou het zo kunnen zijn? Wel, dan is dit op u of jou van toepassing. Een gedaante, misschien dat ook wel ja, een gedaante van Gods zaligheid. Maar de kracht ervan ken je niet. En verloochen je eigenlijk. Wel, de apostel houdt het kennelijk. Hij houdt het kennelijk niet voor onmogelijk dat ook Timotheus, zijn geliefde zoon, ooit in die valstrik zou kunnen vallen. Zelfs hij, daarom zegt hij, Timotheus, maar gij Timotheus, blijf gij in hetgeen ge geleerd hebt. Waarom zal de apostel dat zo zeggen? Wel gemeente, ik denk, omdat Paulus ook zijn eigen hart kende. Omdat hij weet dat hij ook een argelistig hart heeft. Dat er maar zomaar wat voor mogelijk is. Dat ik in de valstrikken van de boze en in de valkuilen van de zonde terechtkom. Op enig moment schrijft de apostel dat ook aan de gemeente van Korinthe. De vrees, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk voor God zou zijn. Hij acht zich er niet te goed voor. Gemeente. En daarom hoor ook ons, mijzelf, de broeders die zo keurig in de bank zitten, en u allen die zo netjes zitten luisteren, wordt ons gemeente deze spiegel voorgehouden. Is het wel echt in je leven? Is het waar? Heb je door Gods genade een levende verbintenis met de Heer Jezus mogen ontvangen? Lieve gemeente, daar gaat het om. Daar gaat het om. Je kunt keurig kerkelijk zijn. Je kunt net leven. Je hebt een deugdzaam bestaan. En er is wel zo aan de buitenkant nauwelijks of niks op je aan te merken. Maar hier gaat het om. En als de apostel zegt, Timotheus, blijf in hetgeen ge geleerd hebt. Dan bedoelt hij natuurlijk niet alleen aan de buitenkant. Maar van binnen. En in de Bijbel zijn ze er. De voorbeelden. De aangrijpende voorbeelden. Gemeente, laat ik er twee noemen. Wat denkt u? Wat denkt u van koning Agrippa? We komen hem aan het, zo tegen het einde van het boek Handelingen tegen. Koning Agrippa. Koning Agrippa had een goede naam. Ook bij de Joden. Want die Joodse opvoeding gehad. Hij wist vanwege zijn Joodse opvoeding heel veel van de schriften af. En de eredienst van de Joden was hem wel gezind. Hij zorgde heel goed voor de synagogen en voor de Joden. En toen stond op enige dag, Handelingen 25 en 26, toen stond de apostel Paulus voor hem. Het was toen hij met zijn vrouw Bernice op bezoek was bij de stadhouder Festus in Caesarea. En Paulus zou Paulus niet zijn als hij bij die gelegenheid niet het evangelie had verkondigd. En de apostel laat zien dat de profeten van het Oude Testament al hadden gesproken over de Heere Jezus. Over de opgestane Heere Jezus. En als de apostel daarover begint, dan gaat de stadhouder Festus, die dus naast Agrippa zit in zijn troon, gaat lachen. Hij spot met de boodschap van de apostel. En dan? Dan richt de apostel zich rechtstreeks tot Agrippa, die daarnaast zit. En Paulus zegt, maar, Festus, je kunt lachen wat je wilt en je kunt spotten wat je wilt. Maar de koning, en hij richt zich tot Agrippa, de koning weet van deze dingen tot wie ik vrijmoedig spreek. Agrippa, gelooft gij de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. Ik weet dat u ze respecteert. En hoe reageert dan Agrippa? Gemeente ook. Met spot. Een ogenblik lijkt het dat de boodschap van de apostel hem raakt. En dan schudt hij die indruk van zich af. En met een spotlach antwoordt hij. Paulus, jouw man, je beweegt me bijna een christen te worden. Maar had je gedacht, hè? Dat had je gedacht. Nee, nee. En hij doet een stap terug. Hij laat zich niet raken door het evangelie. Want weet je, hij leefde in een concubinaat. In een ongeoorloofde verhouding met zijn Bernice. En die wilde hij niet verliezen. Gemeente, waar het woord komt, jongens en meiden, waar het woord van God komt, daar dringt het tot een keus. Ook heel praktisch. En dat weten jullie veel beter dan ik. Als dominee bezoek ik oude mannen en oude vrouwen en zo. Zeker als je emeritus dominee bent. Maar jullie, jullie staan midden in het leven. En er komt wat op je af. Of niet. Er komt heel wat op je af. En via je scherm, dat je zo op je hand draagt, word je verleid tot van alles en nog wat. Paulus stelt Agrippa voor de keus. Agrippa, heden nu. En het evangelie van Gods genade is nooit zo dicht bij het hart van Agrippa geweest als bij die gelegenheid. En Agrippa zegt, nee, nee, Paulus, dat had je gedacht. Niet. Nou, dat was Agrippa. Maar weet u, het kan nog dichterbij. En ik noemde zijn naam al. Demas. Demas. Wat een keurige man. Demas, zijn levensweg lijkt op die van Timotheus. Demas, van zijn achtergrond weten we niet veel, maar in ieder geval wel dat hij op de zendingsreizen van Paulus is meegeweest. Dat hij het woord gepredikt heeft. Dat hij getuige is geweest van de kracht van het evangeliewoord. Wat door de bediening van Paulus ingang vindt in de harten van mensen. Demas, zelf gegrepen door het woord van de apostel. Zelf ook gepredikt. Demas, hij heeft met de apostel de hitte des daags en de koude des nachts verdragen met het oog op de voortgang van het evangelie. En dan komt er een moment. Dan komt de verleiding tot Demas en dan haakt hij af. We lezen het. Demas heeft mij verlaten. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En hij is naar Thessalonica gereisd. Naar de stad, vol van vertier en entertainment. Hij is de wereld ingetrokken. En heeft niet gedaan waartoe de apostel Timotheus aanspoort. Blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt. En zo kan het gebeuren, gemeente. Zo kan het gebeuren. Wat denkt u? Timotheus heeft die verleidingen ook gehad. Zijn vader, die Griek was. Nou ja, ik kan het me zo voorstellen, jongens en meisjes. Ik kan me voorstellen dat op een moment zijn vader tegen hem zegt, kom op, Timo. Ga je mee? Gaan we naar het amfitheater in Lystren? Daar wordt gespeeld en ga je mee? Of we gaan naar de paarden rennen? Maar Timotheus maakte de keus. En die ging met zijn moeder en met zijn oma mee naar de synagoge. Want hij wist, daar hoor ik iets wat eeuwigheidswaarde heeft. En daar werd zijn hart geraakt. En kwam er liefde tot het woord van God. En tot de psalmen. En tot de dienst van de Here. Wel, nou gemeente, jongens en meisjes. Blijf, dan gaat het nog om. Hier vanavond in de kerk. Straks bij de preekbespreking. De catechisaties. De vereniging. Ouderen en jongeren. Hier gaat het om. Blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt. En van Timotheus kon de apostel zeggen, waarvan uw verzekering is gedaan, wetende van wie ge het geleerd hebt. Ten diepste van Christus zelf. Wel nu. Zo kom ik bij het laatste. Blijf in hetgeen ge geleerd hebt. Dat woord van de Heere, dat je van kindse dagen is toevertrouwd. Hoe dan? Nou, het motief van de aansporing. Denk er eens aan van wie je het geleerd hebt. Van wie hebben jullie het geleerd? Wat is je vroegste herinnering? Als je bij je moeder op schoot zat misschien, die ze de kinderbijbel voorlas. Of wanneer je luisterde naar het gebed van je opa en je kreeg er respect voor. En je voelde zomaar, daar klopt een hart in. Dit is echt, dit is echt. En voordat je het wist, voordat je het besef had, hebben je vader en moeder je bij de doopvont gebracht. En hebben ze, ja, hebben je vader en moeder beloofd, dat ze je zouden opvoeden in de vreze des Heren. Maar daarbovenuit heeft de Heere zelf een belofte gedaan. Dat hij je God wil zijn. Dat hij in je leven mee wil trekken. Dat hij je wil schenken wat je van nature niet hebt. Maar wat je zo nodig hebt. Gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Wat het betekent? Nou, die prachtige woorden van het doopformulier. Gemeente, jongens en meisjes, je moet het maar eens lezen nog. Als je in de naam van de Vader gedoopt bent, dan betuigt God de Vader dat hij je heeft opgenomen in zijn verbond. Het verbond der genade. En dat hij je aanneemt tot zijn kind. En dat betekent dat God een claim op je legt. En dat hij zegt, je bent niet van jezelf en je bent nog minder van de wereld. En je bent al helemaal niet van de duivel, maar ik heb recht op je. God de Vader, die je belooft. En doet hij het niet tot nu toe? Dat hij je in alle goed wil verzorgen. Alle kwaad van je wil weren. En de dingen die tegenzitten, jezelfs ten goede keren wil. God de Vader, die zich aan jou heeft verbonden. En gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Zo verzegelt de Zoon ons, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons leven is een onrein leven. En de doop wijst het ons aan. We moeten gewassen worden. En de doop zegt ons, dat het middel tot reiniging bij de Heere aanwezig is. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dat de Heere bereid is om je te wassen, te reinigen van al je zonden. En gedoopt in de naam van de Heilige Geest? Wel, dat Hij je wil maken tot lidmaat van Christus. En dat Hij je wil schenken alles wat in Christus is. Tegenover jouw schuld, de vergeving van je zonden. Tegenover jouw verderf, de reinigmaking van je onheilige bestaan. En dat Hij je wil leiden. En dat Hij je wil brengen. Brengen op de weg des levens. En bewaren wil op de weg des levens. En zo, oh, dat gebeurde toen je er nog niet vanaf wist. Maar zo ben je in aanraking gekomen met het woord van God. Dat kostbare woord van God. Dat je wijs wil maken tot zaligheid. De Heilige Schrift. God zelf schrijft daarin. En we lezen hier, die schriften, die hebben de kracht om wijs te maken tot zaligheid. Nou, voldoende om over te mediteren. Voldoende om vanavond te bespreken. Voldoende om mee te nemen deze week in. Het nieuwe seizoen in. De Heere die je verstand wil verlichten. Die je wijs wil maken tot zaligheid. En die boven alles een mens dood door de zonden en misdaden wil levend maken en wil brengen in zijn dienst. Grote taak voor vaders en moeders. Grote taak voor de ambtsdragers. Grote taak voor de opvoeders op school. Een grote taak voor de leiders van de verenigingen. De catecheten, een grote taak. Maar u hoeft het niet in eigen kracht te doen. Want ook wanneer je de jongeren mag leiden in deze weg, wel, dan heb je hetzelfde nodig. De Heilige Schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Jezus Christus. Wat is je reactie? Wat is je belijdenis? Is het deze? Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. God, geef het en laat het je gebed zijn. Amen.